Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 9 februari 2021. De dag na de dag dat de records om de oren vlogen. En bovendien stopt het niet, ook vandaag is het weer bingo. Ik heb sowieso al 3 coins gezien en er zijn er veel meer die een record hebben bereikt. Een recordprijs vandaag. Daar gaan we natuurlijk zo meteen even over praten. We kijken zo meteen even naar de charts. En bovendien gaan we aandacht besteden aan het beleggen in altcoins. Naar aanleiding van een vraag die gisteren of eergisteren werd gesteld op YouTube. Wat zijn de 6 dingen waar je absoluut op wilt letten voordat je voor de langere termijn als belegger in een altcoin stapt? Dus ik heb het niet over traden in altcoins, ik heb het specifiek over het beleggen erin. Voordat we dat gaan doen, kijk natuurlijk eerst even terug op gisteravond. Gisteren was het CryptoCoiners Café weer een keer open, voor de eerste keer sinds volgens mij begin januari. Het was ontzettend druk. Volgens mij hadden we bijna 600 mensen in het café. Het was ontzettend gezellig. Er werden hele leuke vragen gesteld. Er vonden leuke discussies plaats. Als je erbij was, nogmaals bedankt. Leuk dat je erbij was. Als je er de volgende keer bij wilt zijn, omdat je deze hebt gemist, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/café. Dan kun je altijd zien wanneer er weer een nieuwe bijeenkomst is. En bovendien zie je dat ook in de agenda van CryptoCoiners. www.cryptocoiners.nl/agenda. Voor de zekerheid, de planning is nu volgende week woensdagochtend. Dus dat is morgen over een week. Oftewel 17 februari vanaf uit mijn hoofd 10:30. Wat wilde ik zeggen over het café? Er werden een paar vragen gesteld in het café. Er werden heel veel vragen gesteld in het café. Veel hebben we ook behandeld. Ik heb ook voor de eerste keer eigenlijk in het CryptoCoiners Café een soort mini les gegeven. Een stukje van volgens mij 40, 45 minuten specifiek over technische analyse. En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van mijn voorspelling tussen aanleidingstekens van gisteren. Want ik zei van nou, als ik zo eens naar die chart kijk en je hebt gisteren meegekeken, misschien als je dit op YouTube volgt, dan kan het eigenlijk niet anders of we gaan heel binnenkort een uitbraak zien van de Bitcoin. En die is ook gekomen. En natuurlijk Elon Musk en Tesla en $1,5 miljard enzovoort enzovoort. Maar feit is dat die uitbraak kwam voor de tweede keer op rij. Afgelopen vrijdag was er ook eentje zichtbaar op de charts. Ook die kwam. En natuurlijk wil iedereen weten, hoe kun je dit nu zelf voorspellen? Vandaar dat ik gisteravond daar in het CryptoCoiners Café een 3 kwartiertjes aandacht aan heb besteed. En als je dat hebt gemist, je kunt de videoopname van de CryptoCoiners Café bijeenkomst vandaag in de loop van de middag terugkijken op YouTube, op ons grote CryptoCoiners kanaal. Er zijn 2 CryptoCoiners kanalen. CryptoCoiners Live hebben we natuurlijk, waar we gisteren het café op organiseerden, en het grote CryptoCoiners kanaal www.cryptocoiners.nl/YouTube. Daar vind je dus vanmiddag de videoopname op van de bijeenkomst van gisteravond. En nogmaals, leuk dat je erbij was. Een van de vragen die werd gesteld die niet met crypto te maken had, was van de volgende. Ik kom maar niet in de Facebookgroep. Ik word steeds maar niet toegelaten. Wat moet ik doen? Nou, ik kan me voorstellen dat je daar tegenaan loopt in sommige gevallen. Het heeft alles te maken met het wat strengere beleid dat we moeten toepassen als het gaat om het toelaten van leden. Want misschien heb je het gemerkt, zelfs als we streng zijn, wat we nu al zijn, krijgen we toch nog regelmatig te maken met spammers. Mensen die als eerste bericht meteen beginnen te posten over hun favoriete coin met een referral link, zodat je er een aantal gratis krijgt. En degene die het bericht post krijgt er nog veel meer. Reclame voor eigen websites, allerlei dingen die er soms helemaal niet eens toe doen. Kortom, daar hebben we best wel veel werk aan om te zorgen dat de Facebookgroep zo leuk, gezellig en veilig mogelijk blijft en ook leerzaam mogelijk blijft. Maar dat betekent dat we nog wat strenger zijn geworden in het toelatingsbeleid. Als jij nou merkt dat je daar tegenaan loopt, bijvoorbeeld omdat je een anoniem Facebook profiel hebt, stuur dan even een berichtje, een mailtje naar moderators@cryptocoiners.nl. Dan kunnen we je even op een speciale lijst zetten, zodat je je aanvraag, je aanmelding bij de Facebookgroep even apart wordt bekeken. Vandaar, dus als je niet binnen kunt komen en als je een profiel hebt dat je om een bepaalde reden anoniem wilt houden, laat het ons dan even weten. Niet door mij een PM'tje te sturen, maar stuur even een mailtje naar moderators@cryptocoiners.nl. Dat wilde ik even kwijt over die Facebookgroepvraag. We krijgen veel aanmeldingen, zoals je misschien ziet, te komen. Ik denk 100, misschien wel meer dan 100 nieuwe Facebook-leden per dag bij. Het kan dus ook even duren voordat je aanvraag is goedgekeurd, want ze worden echt allemaal met de hand bekeken. Juist om te voorkomen dat er allerlei mensen bijkomen die het jou alleen maar lastiger maken om te genieten van die Facebook-groep, van alles wat je daar kunt leren. Oké, tot zover even Facebook. We gaan naar de charts. En als je dit op YouTube bekijkt, dan zie je inmiddels ook de chart in beeld. De chart waar ik het nu over heb is de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp, de dagchart. Je weet, die behandelen we elke dag. Ja, en ik hoef je niks te vertellen, dat heb ik net al gezegd. Een nieuwe piek en een nieuwe trough natuurlijk, want de prijs is gisteren omhoog geschoten. We hebben een nieuwe trough op $37,412. Van 7 februari, bijna nieuw, maar in zoverre nieuw, want we nu zeker weten dat... Hij was natuurlijk eergisteren ook al, maar hij is pas sinds nu geldig. Omdat de candle van gisteren hoger is gesloten en een hogere low heeft bereikt dan die candle van 7 februari. Vandaar dat je hem nu pas kunt zien, tussen aanhalingstekens. Dus een nieuwe trough en ook een nieuwe piek, die is net al bereikt. Vanochtend volgens mij, een uurtje geleden denk ik, $48,216. En op dit ogenblik is die high van vandaag, de hoogste prijs, is ook de piek. Het kan zijn dat de prijs natuurlijk nog hoger gaat. Je weet niet zeker of het gebeurt. Het lijkt er wel op, want de trend is net als gisteren op de dagchart en net als eergisteren en mijn dag daarvoor en mijn dag daarvoor nog steeds bullish. Er is echt helemaal niets veranderd op die dagchart. De uitbraak is prima, maar lijkt op de dagchart nog niet te leiden tot een correctie. We zien nu wel een doji opstaan, op dit ogenblik, als ik het opneem. Het is een paar minuten over 11 nu. En de dagcandle laat nu een doji zien. Als je dit op YouTube bekijkt, dan zie je die doji ook ontstaan. Dat is zo'n plat streepje waarbij eigenlijk de open- en de sluitprijs bijna gelijk zijn. Ze liggen echt nauwelijks uit elkaar op dit ogenblik. $50. Het verandert nu wel weer wat terwijl ik ernaar kijk. Maar het lijkt op een doji. Dat geeft wat onzekerheid aan in de markt. Maar nogmaals, dit is de dagchart. We zijn nog niet eens 12 uur bezig. Pas om 1 uur vanmiddag is de dagchart 12 uur oud. Kortom, we weten het gewoon nog niet. Het ziet er bullish uit. De trend is bullish. Higher highs, higher lows. Keltner channels waren al bullish, zijn nog steeds bullish. Parabolic stop en reverse, niets aan veranderd. Al dagen op rij bullish. Ook de unbalanced volume is nog steeds bullish. Het wordt vlakt allemaal wel wat af. Het volume dat op dit ogenblik in Bitcoin loopt, neemt wat af. Het handelsvolume wordt ook op Bitstamp iets minder. Maar het is allemaal nog steeds bullish. Hoe ziet de dagchart eruit? De urenchart eruit. Natuurlijk de nieuwe piek. En het was om 8 uur vanochtend, niet om 10 uur vanochtend. Een nieuwe piek vanochtend van $48,216. De $50,000 komt verdraaid dichtbij. Het zou zomaar kunnen dat die valt deze week. Dan nog zitten we naar mijn mening. Je weet het hè, mijn mening. Dit is geen tip om te gaan kopen of om te gaan verkopen. Heb ik gisteren zelfs nog even een videootje over opgenomen. Maar naar mijn mening is de huidige waarde van Bitcoin tussen de $50,000 en $60,000 ongeveer $55,000 zou ik op dit moment schatten. Misschien wel iets meer zelfs op basis van het stock-to-flow model. En dat betekent dat we in de buurt komen. Wat overigens wel een rol speelt is dat je nu gaat merken dat er FOMO ontstaat op een hele aparte plek. Niet meer bij de retail traders, ja, die doen vrolijk mee. Er zijn meer dan genoeg mensen die gisteren toch hebben besloten om nu eindelijk maar eens een keertje Bitcoin te gaan kopen. Terwijl ervaren beleggers en traders waarschijnlijk gisteren juist hebben verkocht. Maar wat je nu ziet, is dat institutionele beleggers, de grote jongens, denken dat ze niet meer kunnen achterblijven. Oftewel, en dit is een belangrijk macro-signaal, onderschat dit niet. Het is nu eigenlijk de eerste structurele keer dat er vertrouwen is in Bitcoin. Dat Bitcoin wordt gezien als een alternatief voor goud. Niet alleen maar bij ons, de retail traders, mensen die misschien al een paar jaar, zoals jij misschien wel een paar jaar bezig zijn met Bitcoin. Ook de grote jongens, de institutionele beleggers die fondsen hebben van miljarden dollars of euro's, kunnen eigenlijk nu niet meer om Bitcoin en crypto heen. Dat ga je terugzien, dat ga je merken. De komende tijd zul je steeds meer aankondigingen zien van grote institutionele beleggers die de druk die ze voelen van hun aandeelhouders of van hun investeerders gaan voelen om in Bitcoin te stappen. Dus je zult steeds meer aankondigingen lezen dat bepaalde bedrijven in Bitcoin stappen. Dat is ook weer een soort feedback loop die je ziet. Hè? Zo'n rondzing-effect. De ene begint, de volgende komt. Met z'n allen jagen ze vrolijk de prijs omhoog. Waarbij ik er wel bij wil zeggen dat je dat op de exchanges niet direct terugziet. Want dergelijke clubs handelen helemaal niet op exchanges. Die handelen keurig onder de tafel. Gaat allemaal via over-the-counter systemen, wisselkantoren. En deze mensen betalen vaak een opslag hoor. Die betalen minder voor Bitcoin dan jij en ik doen. Maar ze kopen er wel veel tegelijk. En ze maken natuurlijk op zich Bitcoin daarmee schaarser. Want ze zitten bovenop die Bitcoin. Ze gaan ze echt niet meteen weer verkopen. Ze zullen allerlei trucjes uithalen om de prijs van Bitcoin te manipuleren. Zoals bijvoorbeeld institutionele beleggers ook op Wall Street zitten doen. Door short te gaan. En vervolgens slecht nieuws over een aandeel te verspreiden. Aanklachten in te dienen tegen bedrijven. Om te doen alsof er iets heel erg mis is met zo'n bedrijf. En daarmee de prijs naar beneden te jagen. Goedkoop te kunnen inkopen. Dergelijke trucjes proberen ze ook met crypto en met Bitcoin. Overal waar veel geld in omloop is, wordt gemanipuleerd natuurlijk. Maar bij Bitcoin is het wat lastiger, want je kunt bijvoorbeeld niet zomaar naked short gaan, zoals het heet. Short gaan zonder dat je het ook daadwerkelijk bezit en zonder dat je het daadwerkelijk leent. Als je afvraagt wat het is, even heel kort. Short gaan betekent dat je iets leent van iemand anders. Je verkoopt het omdat je verwacht dat de prijs gaat dalen. En als het is gebeurd, koop je het weer terug voor een lagere prijs. Je geeft datgene wat je hebt geleend terug aan de eigenaar en iedereen is blij. Maar je hebt ook nog zoiets als een naked short gaan. Het is niet eens verboden. Als je erover nadenkt, is het van de dolle. In sommige landen trouwens wel, maar in sommige landen ook niet. Een naked short gaan, naakt short gaan, betekent eigenlijk dat je iets verkoopt dat je niet eens hebt. Kortom, je creëert iets uit het niets. Verkoopt het en je hebt vervolgens 10 dagen de tijd voordat je dat hoeft te melden. In sommige gebieden op de wereld. Meer zeg ik er op dit ogenblik niet over. Ik wil het niet te lang maken. En die naked shortgaanders hebben een strategie. En die is vaak op gericht om de prijs van een aandeel flink te laten dalen door het bedrijf achter het aandeel onder druk te gaan zetten. Via allerlei nieuws dat niet bestaat. Fake nieuws over hoe slecht het al zou gaan met het bedrijf. Rechtszaken tegen een bedrijf beginnen waarin je bepaalde dingen aan de orde wilt stellen. Die niet kloppen bij het bedrijf. Vaak allemaal gebaseerd op onzin. Maar je hebt maar één doel. Je wil de prijs naar beneden jagen natuurlijk. Het is, en ik zei eergisteren had ik het even over die Netflix film. Waarin Herbalife op zo'n manier werd aangepakt. Ik gaf toen de verkeerde naam op. De video heet Betting on Zero. Bedankt aan diegene die dat op YouTube even corrigeerde. Betting on Zero was die video of die film op YouTube. Waarin een hele grote belegger aangaf short te gaan op Herbalife, omdat hij overigens misschien wel terecht geen vertrouwen heeft in dat bedrijf. Ziet dat dat bedrijf maar één ding doet, mensen uitmelken ten koste van hun eigen gewin via een piramidesysteem. Hoe dan ook, daar gaan we hier niet op in. Hetzelfde systeem, bedrijven aanklagen, slecht nieuws verspreiden, alleen maar met als doel om de prijs te laten dalen, wordt met name door die naked short sellers gedaan. Short sellers gedaan. Ze hebben geen aandelen, ze lenen ze ook niet. Ze doen gewoon alsof ze ze hebben, met toestemming van vaak een bank die ze dekt voor een bepaalde periode. En binnen 10 dagen zijn ze weer uit zo'n aandeel en hebben ze een hoop winst gemaakt op hun shortpositie. En het bedrijf gaat vervolgens ten onder. Dat zijn natuurlijk extreem immorele toestanden, maar bij Bitcoin en crypto kun je dat veel minder makkelijk doen, want er is geen exchange die aan dergelijke praktijken meewerkt. Je kunt wel short gaan op Bitcoin, maar je kunt niet naakt short gaan op Bitcoin. En short gaan op Bitcoin zal absoluut gebeuren door grote institutionele beleggers, omdat ze die prijs lager willen hebben, zodat ze meer kunnen bijkopen. Je zult zien dat het gaat gebeuren, maar je weet inmiddels, als je een tijdje in Bitcoin zit, dat je je van dergelijke dingen gewoon helemaal niets moet aantrekken. Als de Bitcoin morgen zomaar even zakt naar bijvoorbeeld $30.000, ik zeg niet dat het gebeurt, maar als het gebeurt, of zelfs nog lager, maak je geen zorgen erover. Het hoort er gewoon bij. En jij zit voor de lange termijn in Bitcoin. Misschien zou je het zelfs zien als een moment om te kunnen terugkopen. Nogmaals, ik denk niet dat dat nu gebeurt. Want alles ziet er gewoon erg goed uit. Erg bullish uit op het ogenblik. Ik kijk dus nu nog steeds naar die urenchart. De peaks en troughs zijn natuurlijk bullish. We hebben een hogere piek. De all-time high van 8 uur vanochtend. $48.216. We hebben ook een hogere trough van $45.550. Die hebben we gehaald. Dat was om 4 uur vanochtend. Toen hadden we die piek te pakken. Grappig genoeg is dat volgens mij dezelfde tijd als gisterochtend, als ik me niet vergis. Toen hadden we ook om 4 uur. Kan me vergissen, maar dat zal niet veel schelen. Kortom, hogere pieken, hogere dalen, allemaal bullish. De parabolic stop en reverse, die is even gewisseld. Gisteravond om 8 uur maakte de prijs een klein dipje, maar inmiddels zijn we alweer bullish. Unbalanced volume, ja, die is natuurlijk zwaar bullish. Er is gisteren, ik kijk nu naar de urenchart, een hele hoop volume bijgekomen voor een snel stijgende prijs. Dat levert een soort schijnsignaal op. Dat zie je ook terug als je naar de unbalanced volume chart kijkt of het unbalanced volume diagram kijkt. Als er een enorme piek optreedt in het volume, wordt die indicator iets minder betrouwbaar, maar je ziet gewoon, dit is bullish. Kortom, ook op de urenchart bullish. We hebben nu te maken met een kleine retracement, een kleine pas op de plaats. En de laatste trough die we hebben gezien, die van 45.550, is dus nu een weerstand, een supportlijn geworden, een vloer. En die wordt nu getest. Op dit ogenblik wordt die getest. Als de prijs daardoorheen valt, zijn we nog steeds bullish. Maar als de prijs daarna weer stijgt en niet boven de 48.216 uitkomt, zien we op de urenchart een licht bearish verschijnsel. Dat zegt verder helemaal niets, want wat er nu gebeurt is eigenlijk gewoon een enorm logische correctie na alle enorme ontwikkelingen die we natuurlijk gezien de afgelopen dag. Wat trouwens wel leuk is om te doen, en ik doe dat nu even min of meer live tussen aanhalingstekens terwijl ik deze video opneem. Het is interessant om even een Fibonacci retracement tool te zetten. Vanaf de laatste, zeg maar, extreme low die we hebben gezien, dat extreem tussen aanhalingstekens, hebben voordat deze hele prijsontwikkeling begon, dat was ongeveer, gisteren ongeveer 5 uur gisterochtend, na natuurlijk de extreme piek die we hebben gezien, en die was vanochtend om 8 uur. En als je dan een Fibonacci retracement tool neerzet, dan zie je dat het prijs die nu wordt getest eigenlijk de 23,6% lijn is van de Fibonacci retracement tool. En de volgende die zal worden getest is de, wat is het, hier zit die $44,294, is ook absoluut een haalbaar scenario. En zelfs de $41,900 zijn allemaal realistische scenario's als je de Fibonacci retracement tool erbij pakt. En ook de 50% lijn, $43,098, ook daar zit support. Oftewel, de eerste support die zal worden getest is naar mijn mening de trough op $45,550. Mislukt die test, zakt die daar doorheen, dan gaan we naar de Fibonacci Retracement Tool $44,294 toe, $44,294, dan is er nog steeds niks aan de hand. Als de prijs dan nog niet bounced, terugstuitert, $43,098 en dan nog niet, dan $41,901. En daar bounced hij eigenlijk altijd. Het zou mij extreem verbazen als we zo'n daling gaan zien vandaag, wat zomaar kan, een heftige correctie, als het al gebeurt, dat we dan daarna meteen een bounce zien. Maar doorheen vallen, dat zal me extreem verbazen als we daar doorheen vallen. Dat gebeurt gewoon niet. We zien dan een bounce. Dat zou echt een uitzondering zijn. Zeker omdat op macroniveau er helemaal niets aan de hand is met de bitcoin. Hè. Als het al gebeurt, komt het door druk van buitenaf. Mensen die winst nemen bijvoorbeeld. Maar dat is het eigenlijk ook. Of eigenlijk druk van binnenaf. Druk van buitenaf. Er kan nu niet morgen iemand opstaan die opeens of vandaag heel slecht nieuws over bitcoin gaat verspreiden met impact. Want Elon Musk heeft een extreem duidelijk signaal afgegeven door aan te geven dat hij in het vorige kwartaal, volgens mij in december, voor $1,5 miljard aan bitcoin heeft ingeslagen. En zoals gezegd, er gaan nog veel meer partijen volgen die dit doen. Kortom, bitcoin, zeer bullish op dit ogenblik, op zo'n beetje alle charts. Hoe zit het met Ether? Nou, daar is hij. We hebben het al een paar weken hebben het al gehad over die $1,800. Nu is hij dan eindelijk gehaald. Het heeft even geduurd, een week of twee, maar in 2 weken tijd is de prijs, ter indicatie, vorige week vrijdag een week geleden, 22 januari, stond de prijs begon de prijs op $1,000. Nou, dat is al bijna een verdubbeling. En als je nog iets eerder terugkijkt, laten we zeggen 2 maanden geleden, begin januari, toen stond de prijs, wat is het vandaag, 9 februari, precies een maand geleden, begin januari, nou dat is dus die van 1200 toen naar 1800 nu. Als je 2 maanden teruggrijpt naar 9 december, toen stonden we op $535. En nu bijna 4 keer zo hoog, ruim 3,5 keer zo hoog. Dat is een mooie winst die je daar hebt gepakt. Gefeliciteerd ermee als je daarop bent ingestapt natuurlijk. Een all-time high bereikt. Dat betekent dat we opnieuw higher highs, higher lows hebben voor Ether. Het einde lijkt ook nog niet in zicht als je naar de chart kijkt. Ook als je naar de macro's kijkt. Er komt veel positief nieuws over Ether. Ik begin langzaam maar zeker toch wel een oog te werpen op e-gold. Ik heb het daar waarschijnlijk later in een latere podcast nog een keer over. De snelle variant van Ether, om het zo maar te zeggen, met veel meer transacties die mogelijk zijn op die blockchain. Ik kom daar later nog een keer op terug. Ik begin hem nu in de gaten te houden. Maar voorlopig Ether, het ziet er allemaal gewoon perfect uit. Higher highs, higher lows. Een bullish parabolic stop in reverse. Echt al heel erg lang, sinds 19 januari. Een licht bearish, maar echt heel licht bearish unbalanced volume. En alleen maar licht bearish omdat we nu 1 trough hebben gezien die lager ligt dan de vorige. En 1 piek hebben gezien die nog niet is overschreden. Maar het gaat niet echt om heel veel. Dit kun je eigenlijk niet serieus nemen op deze chart. Ik ga ervan uit dat die unbalanced volume hier eerder een schijnsignaal afgeeft. Het volume is prima in orde op de dagchart. Prima in orde, niets mis mee. Dan de urenchart van Ether. Daar is alles bullish op dit ogenblik. De piek, de all-time high, hebben we gehaald om 10 uur, een uurtje geleden, in de candle van een uurtje geleden. De trough om 3 uur vannacht. Heel vaak de laatste tijd dat je s'nachts om 3 à 4 uur troughs ziet, bijvoorbeeld bij Bitcoin en ook bij Ether. Bij Bitcoin al een paar dagen op rij. Die tref hebben we dus gehaald. Er zit een mooie trainingzone overigens tussen. We hebben nu een piek. We zijn nu op weg, vermoed ik, als ik kijk naar deze urencandle, naar het testen van de low. Het testen van die tref van $1,708. Als je de parabolic stop and reverse bekijkt, die ook nog steeds bullish is, of eigenlijk weer bullish is, die wisselt vaak om, dan zie je dat daar een supportlijn zit op ongeveer $1,724. Als de prijs daar nu even onderduikt, wat zomaar kan, wordt die even bearish. Maar dat is allemaal niet zo heel spannend. Op dit ogenblik blijf ik nog behoorlijk bullish als het gaat om de prijsontwikkeling van Ether. Ik denk dat we het dak nog niet hebben gezien. Ik heb 1800 geroepen als koersdoel. Nou, daar zijn we nu inmiddels voorbij. En ik zet even een nieuwe neer. 2000, net iets onder de $2000. Zou zomaar kunnen worden bereikt. Waarschijnlijk niet vandaag als ik deze chart zo bekijk, want dan moet het volume misschien iets hoger liggen. Maar ik kijk er niet raar van op. Ik weet niet of het gebeurt, nogmaals, dit is alleen maar mijn mening. Ik kijk er niet raar van op dat als in de enorme FOMO die op dit moment plaatsvindt in crypto, Ether zomaar in de loop van deze week nog door de $2000 zou kunnen heen schieten. Of erbij in de buurt blijft en vervolgens een correctie. Zou zomaar kunnen gebeuren. Je ziet dat ook een beetje terug als je kijkt naar de trends zoals ze nu dan tijd bezig zijn. Dit kan haast niet anders naar de $2000 toe. Waanzinnig. Dan goud, de Dead Cross waar ik het gisteren over had. We hebben nu weer een nieuwe tradingdag erbij natuurlijk. Goud heeft een iets ander scenario dan crypto. Bij goud heb je nu eenmaal te maken met markten die niet open zijn, zoals op zaterdag en zondag. Maar goud is enigszins hersteld van de dip van voor het afgelopen weekend. Dat Dead Cross heeft dus nog steeds niet plaatsgevonden. Sterker nog, de MA50 begint lichtjes om te keren, wordt lichtjes bullish, heel licht. Maar we zijn nog niet uit de storm. Veel zal afhangen van het enthousiasme op de aandelenmarkten de komende paar dagen. Op dit ogenblik ziet het allemaal weer goed uit. Men is weer hebberig. Heeft alles te maken met, niet zozeer met wat Tesla heeft uitgesproken, met die 1,5 miljard investering in Bitcoin, maar met de verwachting van aandeelhouders dat er een grote financiële injectie gaat komen vanuit de Amerikaanse regering. De verwachting. Of het gebeurt, weet niemand. Maar als die komt, daar hebben dus aandeelhouders en beleggers nu op geanticipeerd. Daarom hebben ze flink aandelen ingekocht. Maar als het niet komt, als die ondersteuning achterblijft, als die injectie later komt, heb je zomaar kans dat we weer terugschieten van greed naar neutral, naar neutraal, wat de stand was vorig weekend, vlak voor het weekend, of zelfs naar angst, wat vorige week, vandaag een week geleden, het geval was. Toen waren de markten angstig. Dus je ziet, wat ik gisteren ook al zei, hoe snel dit heen en weer knalt van angst naar hebzucht, van angst naar hebzucht. En dat is voor Wall Street irrationeel. Het laat zien dat die gasten gewoon geen idee hebben op dit ogenblik wat er gebeurt. Ik kan me goed voorstellen, ja, nu liggen ze nog te slapen. Hoewel, in New York zijn ze waarschijnlijk echt al wel wakker hoor, op dit ogenblik, om 4:15. Op weg naar de Power Breakfast, om daar eens te gaan praten op Wall Street. Wat er nou allemaal aan de hand is en wat ze hier aan kunnen doen. En vooral hoe ze hiermee moeten omgaan. En dat hiermee, dat zijn die enorm wisselende emoties en aandelenkoersen als gevolg van aanvallen op de institutionele beleggers door Reddit communities, de angst die ontstaat bij retail traders op dit ogenblik en ook institutionals als gevolg daarvan, van die Wall Street bets en de retail traders die steeds meer vluchten in Bitcoin. Men merkt dit en ook institutionals vluchten steeds meer in Bitcoin. Men merkt dit en op Wall Street maakt men zich serieus zorgen op dit ogenblik. Daar is men niet meer zo heel erg positief gestemd. Dan wat de heatmap betreft, ik pak altijd even de Coin360 heatmap erbij. Ja, Bitcoin is natuurlijk enorm gestegen, dankzij Elon Musk. Hij wordt weer bedankt. Op dit ogenblik 63,3% dominantie. Dat is meer dan het gisteren was, toen gingen we naar de 60% toe. We zitten alweer op 63%. Dat maakt het voor altcoins weer wat lastiger. Veel altcoins zijn meegestegen natuurlijk, met een paar absolute winnaars erbij. Ether is natuurlijk een knaller van een winnaar. BNB 28% erbij. NEO 28% erbij. NEO is flink gestegen. Er zijn er nog wel meer die flinke klappers hebben gemaakt naar boven toe. Zelfs Ripple is gestegen met 7,7%. Doji 6,6%. Niemand snapt waarom. Litecoin 10,6%. Ja, iedereen snapt waarom Doji stijgt, maar niemand snapt waarom Doji stijgt. Want de fundamentele waarde ervan verandert niet. Polkadot 7,7% erbij. Ja, dit gaat gewoon heftig. Dit is gewoon een hoop euforie. Ook weer opnieuw, hè, een hoop sentiment. Want met de feitelijke fundamentele waarde van heel veel van die altcoins is niet zo heel veel gebeurd. Het gaat met name om de emotie hier. De hebzucht die nu ontstaat. De FOMO die optreedt. De angst om de boot te missen. Alleen dat verklaart waarom mensen zoveel bijkopen als de prijs zo erg stijgt. Dit is niet meer rationeel. Als de prijs van iets stijgt, dan verkoop je het juist. En je gaat het niet kopen om de prijs nog meer te laten stijgen. Je verkoopt het juist om je winst te pakken. En je koopt weer terug, je koopt weer in als de prijs is gedaald. Maar je ziet in de cryptomarkten en ook in aandelenmarkt natuurlijk eigenlijk steeds het tegenovergestelde. Oké, tot zover de charts. Ik kijk nog even gauw naar de CryptoCoiners scanner, waar natuurlijk de ene melding naar de andere nu binnenkomt lopen van sommige muntparen. Ah, er komt e-gold net voorbij gehuppeld. De laatste melding die binnenkomt is een e-gold melding. Die markt is bijna 100% bullish trouwens. Alleen de 3-minuten chart volgens mij is bearish. Kortom, alles bullish. Mooie instapmomenten, ondanks het feit dat de barometers alarmsignalen afgeven. In ieder geval één van de barometers. De dagbarometer voor alle altcoins, oftewel de dagbarometer die aangeeft wat de gemiddelde altcoinprijs is ten opzichte van een dag geleden, zwaar in het rood, min 9%, min 8,8%. Je zou zeggen, nou, dan kan ik vandaag niet traden, maar het sentiment is nu zo bullish, en daar komen we zo meteen nog even op terug als we de trends opvragen. Je ziet dat terug aan de barometer over de laatste 4 uur. Die is ontzettend snel hersteld. Die was gisteren ook donkerrood en die staat nu alweer op 3,4% in de plus. Kortom, de altcoins halen nu het prijsverschil met Bitcoin, niet het prijsverschil met, maar de prijsdaling ten opzichte van Bitcoin snel in. Kijk naar de meldingen die nu voorbij komen. Er komt net een melding binnen voor Rune. 27,7% bullish is die markt ook alweer. En dat zie je ook terug in de barometer over de afgelopen uur. Het afgelopen uur ook bullish, 0,9% plus. Kortom, je kunt nu gewoon lekker traden. Houd natuurlijk in de gaten, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, omdat die marktdominantie van Bitcoin zo hoog is, 63,16%. Bitcoin is trouwens op weg naar een market cap van een biljoen. Hè? Maar goed, 63,16%. Dat betekent dat altcoins snel zullen reageren als die Bitcoin daadwerkelijk corrigeert. Dus als die correctie komt waar ik het over had, mensen die toch op basis van bijvoorbeeld Fibonacci retracement, mensen die hun winst nemen en de prijs daalt op basis van terug naar 41 bijvoorbeeld of naar zelfs 45, dan raken mensen weer in paniek, er wordt weer verkocht, altcoins dalen mee. En dat is precies de situatie waar je dan niet door wilt worden verrast als je aan het daytraden bent. Maar verder kun je goed daytraden op het ogenblik. Ook de trend van Bitcoin-markt op dit ogenblik is bullish volgens mij. Ik heb vanochtend even gekeken, was hier om de 24% of iets dergelijks. 24,3% op dit ogenblik bullish. Ziet er prima uit, gezond tussen de 20% en 40%. Wat wil je nog meer? De trend voor de dollarmarkten is zelfs nog wat meer bullish. Die neigt tegen het FOMO aan. Dat zie je ook al een beetje terug. Als je naar de heatmap kijkt, hij is FOMO. Fear of missing out. Mensen zijn bang om de boot te missen hier. Kopen veel altcoins voor dollars op het ogenblik. En dat betekent dat de gemiddelde altcoinprijs omhoog schiet. 46,8% is de trend gestegen. En dat is oppassen geblazen, dat je niet te laat instapt of dat je wordt verrast door die dip. Je weet hoe het werkt. Oké, ziet er allemaal goed uit. Dus gefeliciteerd als je je winsten hebt gepakt. Er kwam een vraag, ik zei het net al eventjes, op YouTube binnen. En de vraag die hij stelde, hij heette trouwens J.O. Of O.J. Nee, J.O. En hij stelde een vraag op YouTube gisteren of eergisteren. Zou het mogelijk zijn om eens een keer een podcast te maken over het doen van fundamentele analyses van een coin? Waar moet je op letten? Wat is belangrijk? En waar moet je voor waken? Nou, J.O., in onze workshop, daar kun je overigens niet voor inschrijven, die zit vol. In de workshop Advanced Trader, die ik 1 of 2 keer per jaar geef, meestal 1 keer per jaar, is dit een onderwerp waar we een hele avond aan besteden. Dat kan ik niet even snel in een podcast behandelen. Dus ik heb er even wat highlights uitgehaald en die neem ik even met je door. En ik heb het even vertaald in 6 dingen waar je op wilt letten voordat je in een altcoin stapt. Let op, disclaimer, dit is mijn mening, dat weet je. Ik kan me voorstellen dat je hele andere criteria hebt om in te stappen. Ik zou nooit afgaan op de mening van iemand anders. De pompbediende, de goede vriend of kennis, de Facebook-shiller die opeens roept van je moet nu daarin, want dit gaat naar de maan. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Je wilt fundamenteel onderzoeken of zo'n munt waarde heeft of niet. Nou, ook bij altcoins geldt dat je gebruik kunt maken van bepaalde modellen om die waarde te berekenen. Bijvoorbeeld het stock-to-flow model, waar ik ongetwijfeld eerder wel een keer een video over in elkaar zal gaan zetten. Maar je kunt ook kijken naar hoe het er nou eigenlijk voor staat met die coin. Als je echt kijkt naar wat er gebeurt met die coin, hoe er wordt gewerkt met die coin, ten opzichte van de prijsontwikkeling van die coin. Dat geeft je vaak ook al een mooi beeld. En een van de dingen natuurlijk altijd meespeelt, coins waarbij alles klopt en die ook nog eens een keer een lage market cap hebben, dus waar de totaalprijs, als je het aantal coins maal de prijs doet, in het lage segment zitten, zijn vaak mooie buitenkansjes. Dat kunnen vaak unicorns worden, zoals het zo mooi heet, eenhoornen, omdat je ze voor een hele lage prijs hebt gekocht en ze zijn daadwerkelijk tot bloei gekomen. Maar dat is allemaal voor later. Als belegger ga je ervan uit dat je voor de lange termijn in een altcoin gaat, niet voor een paar weken. niet voor een paar maanden, maar misschien wel voor een paar jaar. En dan gaan er dingen spelen waar je niet naar kijkt als je even snel de tip opvolgt van iemand die zegt, dit moet je nu kopen, want dan kun je over een half jaar een landbouw aanschaffen. De 6 dingen waar je op wil letten zijn, naar mijn mening, het team. Wie zit er achter die altcoin? Of wie zitten er? Zijn dat mensen die ook daadwerkelijk bestaan? Vaak worden er gewoon namen bedacht die helemaal niet terug te vinden zijn. Zijn deze mensen aanwezig op LinkedIn? Hebben ze daar een historie? Hebben ze al eens eerder een bedrijf, het liefst een bedrijf in finance of in crypto? Hebben ze al eens een bedrijf gehad, misschien zelfs naar de beurs gebracht of voor veel geld verkocht? Hoe meer informatie je daarover kunt vinden die ook klopt, des te beter het is. Dus dat wil je weten. Je wilt ook misschien wel weten, de baas van die club. Is dat iemand die ouder is dan een jaar of 30, 40, heeft die grijze haren, hij of zij? Met andere woorden, heeft hij of zij aantoonbare management en CEO ervaring? Er is niets mis mee als de hele club niet ouder is gemiddeld dan 18, 19 jaar. Kijk naar Ether. Dus je kijkt naar Vitalik Buterin. Die komt nou niet echt op je over als het prototype van de gepokte en gemazelde CEO van een groot bedrijf. Maar hij heeft wel het Ethereum-netwerk bedacht en met een paar andere vazallen Ether op de markt gebracht. Kortom, er zijn al wat uitzonderingen die de regel bevestigt. Maar het helpt altijd wel als je met een kritisch oog kijkt naar het team. Dus wie zijn dit? Bestaan ze echt? Hebben ze al meer gedaan? Aantoonbaar? En kun je ze bereiken? Hebben ze bijvoorbeeld een Slack-kanaal of iets dergelijks? Zijn ze bereikbaar, misschien telefonisch zelfs? Hebben ze een e-mailadres waar je vragen naar kunt stellen? Is er een PR-afdeling, speelt ook een rol? Oftewel, doen ze aan corporate communicatie, zoals dat zo mooi heet? Is er duidelijk zichtbaar hier een bedrijf bezig? Of is het alleen maar een grap of een manier om proberen snel geld te creëren en daar vervolgens mee vandoor te gaan? Belangrijk om te kijken of er zo'n team is. Dat is punt nummer 1. Je wilt goed opletten of er een team bestaat. En dan de coin zelf die is uitgegeven of die je zou willen gaan kopen. Is daar een zogenaamde use case voor? Oftewel, heeft dat ding nut? Of is het alleen maar een coin die is bedacht om geld te verzamelen om iets anders mee te doen? En dat iets anders kan daadwerkelijk een bedrijf zijn met winstpotentieel, noem maar op en zo, waardoor de aandeelhouders van het bedrijf misschien besluiten hun coins te gaan verkopen of te gaan terugkopen, waardoor jij je coins kunt verkopen met een hoge winst. Belangrijk is, heeft die coin op zich nut? Is die coin ergens voor nodig of is het alleen maar een funding ding? Daar is best veel discussie over. Ik kan je een mooi voorbeeld geven dat, en heb ik zelfs een keertje een behoorlijke discussie over gehad, tijdens een eerdere versie van de Crypto Coiners Workshop. De BNB is een voorbeeld, de Binance Coin. BNB heeft tot heel lang voor heel veel mensen geen zichtbare use case gehad. Mensen dachten, het is alleen maar een munt die bestaat, zodat mensen hun commissie ermee kunnen betalen. Dat ding wordt kunstmatig schaars gemaakt. Daar gaat verder nergens over. Maar nu blijkt dat BNB een extreem belangrijk onderdeel vormt van het complete ecosysteem dat Binance heeft gecreëerd. Dat gaat veel verder dan de exchange alleen. BNB heeft dus een kant-en-klare use case. Dat wordt steeds duidelijker. Dat wordt eigenlijk het afgelopen jaar al steeds duidelijker. Je ziet de prijs van BNB dan ook eigenlijk gaandeweg stijgen. Ik heb het niet over de enorme knaller die munt nu heeft qua prijs. Volgens mij, ik weet niet eens hoe hoog die op dit ogenblik staat, maar het zou me niet verbazen als die al boven de 80, $90 staat op dit ogenblik. Hij komt van een paar tientjes af, nog niet eens al te lang geleden. Maar los van het FOMO-sentiment dat nu losbreekt, er is een use case voor BNB. Het is niet alleen maar een munt die Binance heeft uitgebracht om hun exchange te financieren. Er zit duidelijk iets achter. Kijk maar, zoek maar eens op BNB en Smart Chain bijvoorbeeld. Dan zie je wat ik bedoel. Dan, als dat bedrijf verder nog een product heeft ontwikkeld. Kijk, de coin kan dus het product zijn, hè? Maar als dat bedrijf verder ook een product heeft ontwikkeld, is dat een product dat uniek is? Of is het een product waar heel veel concurrentie op bestaat? Dan nog kan, maar heeft het product dan een zogenaamde USP? Is er een unique selling proposition? Iets waarvan je zegt van ja, ik weet, er zijn meer producten die bijna hetzelfde doen als wat wij doen, maar met ons product kun je puntje, puntje. En jij zegt volgens, oh ja, dat klopt, dat kan helemaal nergens anders mee. Dus als er een product is dat bij het bedrijf hoort, dat het bedrijf maakt of ontwikkelt om vervolgens geld mee te verdienen, is dat een uniek product? Of heeft het een uniek kenmerk waar jij van zegt van ja, ik kan me voorstellen dat mensen het hiervoor willen hebben. En als er een product is, wordt daar ook daadwerkelijk al geld mee verdiend. Dat is vaak niet iets waar heel veel beleggers meteen naar kijken. Veel beleggers zeggen van nou, het ziet er goed uit, maar ik weet verder niet wat het wordt. Dat zien we later wel, ik stap nu alvast in. Zo zijn er al wel eens wat bubbels ontstaan natuurlijk. Denk terug aan de internetbubbel van begin deze eeuw. We hebben dat in Nederland zelfs gezien met World Online, waarbij Nina Brink, die inmiddels heel anders heet, iets wist te verkopen dat eigenlijk 0,0 waarde had. Het had wel een prijs en het had een waarde die ze er zelf aan gaf. Ze verkocht namelijk een database eigenlijk met heel veel leden erin, waarvan heel veel mensen nooit een cent hebben betaald. Die zijn er gewoon gratis bijgekomen. Ja, dat kon toen. Dat was een bubbel, een klassieke bubbel. En er waren er veel meer in die tijd. En kijk uit, als jij een coin koopt van een bedrijf met een product, dat het product wel een keer geld gaat verdienen. Of misschien zelfs al geld verdiend heeft. Dat maakt het bedrijf natuurlijk een stuk levensvatbaarder. Dus we hebben er nu drie. We hebben het team waar je naar wilt kijken. We hebben de use case van de coin. Is er daadwerkelijk nut? We hebben een eventueel product. En dan de vierde, net zo belangrijk. Is er een roadmap? Misschien wel eens van gehoord. Heel veel coins hebben, elke coin heeft een roadmap. Zo'n hele gelikte, heel gelikt schema. Het ziet er vaak fantastisch uit. Daar staan allerlei zogenaamde milestones op. Punten die moeten worden bereikt op een bepaalde datum. En die zullen worden bereikt als je de roadmap moet geloven. Maar het is belangrijk om dan eens even terug te spoelen. Is die roadmap ook daadwerkelijk succesvol? Zijn de doelen op die roadmap ook daadwerkelijk gehaald? Of is alles steeds maar weer bijgesteld? Dat is een slecht teken. Dus kijk, een bedrijf dat net begint met een coin die net begint met een roadmap die er extreem goed uitziet, maar waar verder geen use case is voor de coin, er is geen product en als er al een product is, is er geen USP. Het is niet eens duidelijk wat het product is. Er is een roadmap, maar het is niet eens duidelijk of die doelen wel worden gehaald. Dat is misschien een teken om serieus te gaan twijfelen, hoe goed de tip ook is volgens degene die je de tip geeft. Nogmaals, je stapt niet in zo'n munt als trader. Je stapt niet in zo'n munt om snel rijk te worden. Je stapt niet in zo'n munt omdat je wilt gokken. Je stapt in zo'n munt omdat je een serieuze belegging wilt doen. En daar hoort dus bij dat je het product begrijpt. Dat was ik net zelfs vergeten. Je moet het product wel kunnen begrijpen. Eigenlijk wil je in één alinea kunnen uitleggen waar die coin voor staat. Op een manier die eigenlijk iedereen begrijpt. Als dat niet lukt, dan weet je, oké, dit is echt lastig. Dit kun je niet verkopen. Dat maakt zo'n USP bijvoorbeeld al moeilijk. Maar terug weer naar die roadmap, daar staan doelen op. Zijn die gehaald in het verleden? Pluspunten als dat zo is. Minpunten als het net al is begonnen of als alle doelen uit het verleden niet zijn gehaald. En dan, dat bedrijf of dat initiatief heeft misschien wel ambassadeurs of supporters. Mensen die in de cryptowereld naam hebben, bekend zijn en er een mening over hebben en erover praten. Niet waarvan wordt gezegd dat ze erover praten, want er zijn best veel initiatieven van coins. Die hebben een heel indrukwekkende pagina op hun website staan, waar iedereen op staat met foto en al, die een partner is. Maar er staan soms mensen op die weten zelf niet eens dat ze partner zijn. Dat is absolute onzin. Dus je wilt goed checken of als daar bijvoorbeeld beroemde Bitcoin en crypto mensen op staan, zoals de Winklevoss broers of Antonopoulos, Andreas Antonopoulos. Check bij hen door gewoon te kijken naar hun eigen blogs, hun eigen uitingen op Twitter en noem maar op, of ze daadwerkelijk iets weten van die munt. Hebben ze het erover? Als ze het er niet over hebben, dan zijn ze of geen partner, is gewoon verzonnen, of ze vinden het eigenlijk helemaal niet interessant en dan krijgen ervoor betaald om partner te zijn. Dat sluit ik overigens uit bij Andreas Antonopoulos, die is zo integer, die laat zich door niemand betalen, geloof ik. Maar je snapt wat ik bedoel. Je wilt zeker weten dat dat ook allemaal klopt wat er staat. Dus als er mensen zijn die daadwerkelijk heel enthousiast zijn over een coin, terwijl ze verder eigenlijk heel onafhankelijk zijn, dan kan dat een heel sterk signaal zijn dat je er serieus naar zou moeten gaan kijken. Maar het moet wel kloppen. Dus zorg dat je niet, omdat je heel graag die munt wil hebben, omdat je een tip krijgt die zo goed is dat je snel wilt instappen, laat dat niet ten koste gaan van je precisie. Kijk dus heel goed of alles wat er staat ook klopt en je niet het slachtoffer wordt van een of andere hype. Door hele clevere marketing ook nog eens een keertje aangestuurd. En dan de laatste van de zes. Het bedrijf zelf, hè, de mensen achter die coin. Zijn die actief op social media? Hebben ze een, zitten ze op Twitter en posten ze regelmatig, al tijdenlang, niet een paar weken, maar al tijdenlang op Twitter. En posten ze niet alleen, want dat kan je laten doen door allerlei bots natuurlijk, maar reageren ze ook? Als jij een opmerking maakt, reageer ze erop. Liken ze die bijvoorbeeld? Als je een kritische vraag stelt op Twitter, krijg je antwoord. Al dat soort dingen. Een mooi voorbeeld blijf ik CZ altijd vinden van Binance. CZ is natuurlijk hyperactief op Twitter. Die post alles als er weer eens een keer een storing is. Wat gisteren een paar keer op rij gebeurde. Wat vanochtend een paar keer op rij gebeurde. Hij post meteen. Mensen, we hebben een probleem. We zijn het oplossen. Geen zorgen, je geld is veilig. Het is nooit leuk dat er een probleem is. Maar dat hoort er een beetje bij in deze nieuwe pionierswereld. Hij post er wel over. Nou, hij is natuurlijk het absolute voorbeeld van wat je kunt doen. Zo zijn er wel meer te vinden. Maar kijk ook hoe dit bedrijf ermee omgaat. Gebruiken ze hun sociale kanalen, hun Twitter, misschien Reddit, misschien Facebook, misschien Instagram. Gebruiken ze die om daadwerkelijk met hun geïnteresseerden, met hun fans, met hun klanten, met hun wat het ook zijn, te communiceren? Of is dat meer of meer eenrichtingsverkeer en posten ze steeds hetzelfde bericht? Retweeten ze alleen maar dingen, dat is vaak een slecht teken. Als zo'n coin, de mensen achter die coin alleen maar retweeten, alleen maar nieuws over crypto retweeten en verder niks doen, dan weet je van, oh pas op, misschien word ik hier wel om een bepaalde tuin heen geleid. Misschien is dit niet iets waar ik in zou moeten instappen, want ze nemen mij niet eens serieus. Dus dat zijn eigenlijk de 6 dingen waar je sowieso op wilt letten als je op het punt staat om in een altcoin te stappen. Hoe ziet het team eruit? Hebben die mensen hun sporen al verdiend? Heeft de coin een nut? Is er een use case voor die coin? Of is het echt alleen maar een middel geweest om aan geld te komen? Is er een product dat je snapt? Kan je dat eigenlijk aan iedereen uitleggen dat erbij hoort? Is het een product dat relatief uniek is? Of dat iets kan dat uniek is? Of dat iets heeft dat uniek is? Wordt er al geld verdiend? Dat is een hele belangrijke. Show me the money, zoals wij dat altijd noemen. Is er een roadmap, een soort landkaart waar doelen op staan met data waarop die doelen moeten worden gehaald? En zijn er in het verleden doelen gehaald op de datum die erover is gecommuniceerd? Zijn er mensen, influencers of hoe je ze ook noemt, mensen die in de cryptowereld een naam hebben, die enthousiast zijn over dit fenomeen? Dat speelt absoluut een rol. Kijk wel of ze ook echt bestaan natuurlijk. Als het bedrijf een hele lijst heeft van commissarissen. Kijken of die mensen echt bestaan en of ze ook weten dat ze commissaris zijn. Dat is niet altijd zo. Dat is punt nummer 5. En punt nummer 6 is natuurlijk het bedrijf zelf en hun sociale uitingen. Zijn ze actief op social media en zijn ze echt actief en niet alleen maar een beetje min of meer automatisch bezig? Oké, tot zover. Ik hoop dat ik daarmee je vraag beantwoord heb, J.O. En jij kunt nu aan de slag als het gaat met het kiezen van coins waar je eventueel in zou willen gaan beleggen. En laat je dus nooit gek maken door haast, door de gouden tip van de pompbediende of van wie dan ook, of van een of andere YouTuber of podcaster. Doe altijd zelf je eigen onderzoek. Tot zover. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. En tot dan wens ik natuurlijk happy trading. Veel succes. Heb je overigens vragen hierover? Of heb je sowieso vragen over alles wat met crypto en bitcoin te maken heeft? Je weet ons te vinden. Je kunt reageren op YouTube. Je kunt reageren op Facebook, op de podcastpagina die hierbij hoort, www.cryptocoiners.nl/podcast. Of in een van onze chatgroepen op Telegram, www.cryptocoiners.nl/chat. Ik lees je graag, ik hoor graag en zie graag je reacties. Alvast bedankt daarvoor en tot morgen. Happy trading. Dag.